Parel zullen gaan voor degene die daar leiding aan geven, aan oppas en parel. We bidden nu voor de organist, voor de koster, voor ouderlingen en diakenen. Heren, geeft u ons wat nodig is. Zegen ook uw dienaar, als hij uw woord mag brengen. Heren, wij dragen ook elkaars noden en elkaars dank aan u op. We bidden, heren, voor zuster Tak. Nu in de afgelopen week er een gesprek was met de arts in het ziekenhuis en er in gezamenlijkheid besloten is dat er geen verdere behandeling meer zal plaatsvinden. Heren, wij weten niet hoe het verder zal gaan. Maar wilt u zich over haar ontfermen in deze omstandigheden? Heren, geef dat Hanni mag zien op u. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Wilt u haar leiden en wilt u geven dat ze ook op u haar vertrouwen steeds weer mag stellen? En wilt u zo ook bij haar man zijn, bij Gert en bij de kinderen en kleinkinderen? Heren, weest u hen daarbij. Wij bidden nu voor zuster Van Hoeflaak. We dragen haar aan u op, heren, nu ze door een longontsteking getroffen is en dat op haar leeftijd ook grote gevolgen heeft. Haar krachten nemen af en wij bidden u voor haar. Heren, wilt u haar herstel geven? En wilt u geven dat ze daarin ook mag ervaren dat het van u komt en dat u bij haar bent? Geef dat ze zich geborgen mag weten in uw handen. Heren, dat bidden we ook voor zuster Dupré. Nu iets wat zo klein begon, opeens levensbedreigend is geworden. Heren, wij bidden u voor haar, wanneer het erop lijkt dat haar laatste tijd op aarde is aangebroken. En artsen dat ook hebben gezegd. Heren, we bidden u of u haar nabij wil zijn. Geef dat ze ondersteund mag worden en dat ze haar ogen mag slaan op u, Heere Jezus. Weest u haar herder en heiland. Heren, wij dragen de kandidaatstelling aan u op. Als de kerkraad morgenavond, als u het geeft, zich zal buigen over de talstelling voor de ambten van ouderling en diaken en jeugdouderling. Heren, wilt u broeders geven en wilt u ze aanwijzen in de gemeente die de gemeente ook mogen dienen, die als herders van de kudde mogen voorgaan, voorop mogen gaan en zo uw kudde ook mogen leiden. Heren, wij willen u vragen of u daarin wil voorzien naar uw goedheid. En wij dragen ook dit aan u op in de wetenschap dat wij afhankelijk zijn van de leiding van uw Heilige Geest. Heren, wij danken u voor de goede berichten die kwamen over Joshua Mauthaan. Nu uit onderzoek gebleken is dat de behandeling die hij ondergaat goed resultaat heeft en goed aangeslagen is. Heren, dat geeft moed en hoop. Wilt u ook in het verdere alles geven wat nodig is, in het bijzonder aan Joshua zelf, maar ook aan zijn ouders en aan broer en zus. Heren, we willen u vragen om uw hulp en uw nabijheid in dit alles. Geef dat ze zich gedragen mogen weten, heren. En dat in deze omstandigheden u de weg wijst die gegaan moet worden, maar daarin ook steeds een God van nabij bent. Heer, wij bidden u voor anderen die met ziekte en zorg te maken hebben. Soms ook al langdurig, heren, als we getroffen zijn door een ziekte die maar niet weggaat, of de gevolgen daarvan die maar niet weggaan. Als we vaak moe zijn, wanneer we weinig energie hebben. Heer, wees u alstublieft nabij. En geef dat we niet wanhopig zullen worden of moedeloos, maar dat we elke dag opnieuw kracht van u mogen ontvangen. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen ook wil geven aan hen die juist in blijdschap hun weg mogen gaan. Als we voorspoed kennen, heren, bewaar ons ervoor dat we dan zouden vergeten u als de gever daarvan te erkennen en te danken. Zegent u ons zo in deze dienst. Geef alles wat nodig is, heren, en open uw woord voor ons. Spreek met uw geest tot ons hart. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie een oude foto laten zien. Die komt denk ik op de beamer. Ja, hier heb je hem. Een oude foto. En als je goed kijkt, je kunt wel zien dat hij oud is. Hij is een beetje bruin, maar dan zie je hier een aantal vrouwen. En die hebben zo'n waterkruik op hun hoofd. Dit zijn Samaritaanse vrouwen. En deze foto die is denk ik zo ongeveer 100 jaar geleden gemaakt. En hij is genomen bij iets wat je niet op de foto zelf kunt zien, maar dat is hier vlakbij, bij de Jacobsbron. Dat is een bron, een put, een hele diepe put, en onderin zit water. En in die tijd was het zo dat als je water nodig had, dan moest je naar die bron. En je ziet deze vrouwen daar bij die bron komen. En met die kruik halen ze dat water uit de put omhoog. Zodat ze voor die dag water hebben. De Jacobsbron, jongens en meisjes, is al heel erg oud. Al wel 3500 jaar. 3.500 jaar. Toen leefde Jacob. Toen is die bron daar gevonden. En al die jaren zijn mensen bij die bron gekomen om water te putten. Raakte dat dan nooit op? Nee. Want het is geen gewone bron. Het is een bron waar diep in de grond een soort waterstroom is. Een soort riviertje onder de grond. Dat is daar toen gevonden. En daarom is er steeds opnieuw weer water. Water dat als regen gevallen is op de berg Gerizim, die is hier in de buurt op de achtergrond. En dat stroomt dan onder de grond door en precies ook langs deze waterput, deze waterbron. Zo was dat toen, 100 jaar geleden. Vandaag de dag is die bron er nog steeds. Alleen nu komen de mensen er niet meer met een kruik, er staat nu een kerk overheen. Dat hebben ze met veel dingen gedaan die bijzonder zijn in het land Israël. Maar hij is er nog steeds. En hij was er ook in de tijd van de Heer Jezus. En daarover gaan we lezen in de Bijbel. Want de Heer Jezus is ook bij deze bron geweest. Bij dit stukje. En daar heeft hij een vrouw ontmoet. Een Samaritaanse vrouw. En hij heeft tegen haar gezegd: als je vanuit deze bron drinkt, dan moet je morgen weer komen om water te putten. Want dan heb je weer dorst. Maar het water dat ik jou geven kan, het levende water, daar zul je nooit meer dorst van hebben, als je daarvan drinkt. Ik kan je dat geven. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, heel kort, dat je in hem gelooft en dat je alles wat je maar nodig hebt van hem ook ontvangt. Het allerbelangrijkste, het eeuwige leven. Nou, daarover gaan we lezen in Johannes 4, vers 1 tot en met 30. En daarna zingen wij gemeente uit Psalm 42, het eerste en het derde vers. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? En Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben, meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem: mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: zie, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij Psalm 4, de versen 1 en 3. De berijming van weerklank. Psalm 4, vers 1 en 3. Het thema voor de preek is levend water. Let op een drietal gedachten. Dorst naar het levende water. Jezus aanbod van het levende water. En drinken van het levende water. En dat naar aanleiding van Johannes 4, de versen 13 en 14. Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Gemeente, ziet u hem in gedachten daar staan? We zagen net die foto van die vrouwen met een kruik, maar ziet u hem in gedachten daar staan, die ene kruik? Bij de Jacobsbron. Zo'n kruik van aardewerk, omwikkeld met een geitenvel om de inhoud wat te kunnen koelen. Is die misschien kapot? Misschien daarom achterloos door de eigenaar, de eigenares, ja, weggegooid. Niet meer te gebruiken en daarom maar gewoon daar neergegooid. Iemand zal hem wel een keer opruimen, zoals soms mensen denken, schijnen te denken, die afval op straat gooien. Nou nee, deze kruik is nog prima. Hij is niet nieuw meer. Het is te zien dat hij al wel vaker langs het lange touw naar beneden is getakeld, om daar onderin die put van wel meer dan 30 meter diepte water te scheppen. Maar verder mankeert hij niks. Wat doet die kruik daar? Weet je, die ene kruik achtergelaten, die is een stille getuige van een grote verandering in het leven van de eigenaar. Een wending, een ommekeer, waardoor je kunt spreken van iemand die herboren is. Ja, inderdaad, wedergeboren. Om wie gaat het? Nou, om die vrouw uit Samaria. Het is haar kruik. Ze had hem bij zich gehad toen ze zo rond het middaguur, midden op de dag, naar de bron was gewandeld om daar water te putten in haar eentje. Niet verwonderlijk, want wie gaat er nou midden op de dag water putten? Dat werd 's morgens vroeg gedaan, als het nog koel was. Dan liepen groepjes vrouwen naar de put toe om dat te doen en dan hielpen ze elkaar, zodat je voor die dag genoeg water had. En 's avonds zo tegen zonsondergang, dan kon het er ook nog wel eventjes druk zijn bij de put. Maar midden op de dag, als het heetst is, daar in dat woestijnachtige gebied bij de berg Gerizim. Gemeente, wie op dat moment water gaat putten, ja, daar moet wat mee aan de hand zijn. Daar moet een reden voor zijn. En die reden is er ook. Want deze vrouw wil niemand tegenkomen. Bewust heeft ze ervoor gekozen om op dit ongebruikelijke tijdstip naar de put te gaan en water te halen, zodat ze in alle stilte ongemerkt haar gang kan gaan. Dat anderen er niet zien, want die komt ze maar liever niet onder ogen. Ja, niet dat ze een schuw persoon is, verlegen. Nee, gemeente, in het gesprek dat ze heeft met de Heer Jezus blijkt wel dat dat juist een vrouw is met vrijmoedigheid. En zelfs hier en daar scherp. De reden dat ze in haar eentje bij de put is dat ze er wel klaar mee is. Met al die mensen die naar haar kijken, die een oordeel over haar hebben. Met die andere vrouwen uit Samaria heeft ze het wel gehad, die als ze haar zien, achter hun hand smoezen. Kijk, daar heb je er. Die sloerie. En ze lopen met een boogje om erheen. Met haar wil je niks van doen hebben. Daar wil je niet mee omgaan. En gemeente, ze heeft het kennelijk aanvaard dat dat haar lot is. Ze is een paria, een uitgestotene. En kennelijk heeft dat haar ook iets verbetens gegeven. Want als je leest hoe ze de Heer Jezus in het begin te woord staat, wat ze hem toebijt. Vers 9. Hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? En vers 12. Als ze constateert dat de Heer Jezus geen emmer bij zich heeft en de put diep is, dan zegt ze er nog achteraan, bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? Nou, dan mag u gerust lezen als dat ze tegen Jezus zegt, wie denkt u nou eigenlijk wel dat u bent? Zult u mij hier even de les lezen? Ja, gemeente, daar is ze kennelijk overgevoelig voor geworden. Dat iemand je de les leest. Dat zal ze al te vaak hebben meegemaakt. Om daar nog voor open te kunnen staan. En ze zal er wel te vaak zich daartegen hebben afgezet. En de hart daar bewust voor hebben gesloten. Zodat ze scherp is geworden. Verdedigend. Van zich afbijt. Deze vrouw heeft een muur om haar hart en bestaan heen gebouwd. Een muur van hardheid en onverschilligheid, maar ook een muur die haar enorm eenzaam maakt. Weet je, hoe komt dat? Nou ja, ze draagt een verzondigd leven met zich mee. Ze heeft namelijk 5 verschillende mannen gehad. En nou woont ze bij de 6e. Maar met hem is ze niet eens meer getrouwd. Ze wonen ongehuwd samen. En je vraagt je af, hoe komt zoiets? Kijk, wij weten allemaal dat een huwelijk soms op de klippen loopt. Het huwelijk dat de Heere God heeft gegeven als iets zo kostbaars tussen man en vrouw, die elkaar mogen toebehoren in trouw en liefde en in voorspoed en tegenspoed, er voor elkaar mogen zijn en in liefde voor elkaar mogen zorgen, zowel voor de tijdelijke dingen als ook voor de geestelijke, de eeuwige dingen. Dat is zo prachtig en zo kostbaar. Maar we weten ook, gemeente, dat de praktijk soms zo weerbarstig kan zijn. Dat zo mis kan gaan. En wat is dat erg voor de betrokkenen. Zeker als de kinderen bij zijn. Maar is het ook niet vreselijk op een diepere laag. Tegenover de Heere God. Dat wij dan niet in staat zijn om goed te houden wat God aan ons als iets kostbaars gegeven heeft. Dat het dan kapot gaat. Moedwillig. Door overspel. Door ontrouw. Door misbruik, mishandeling. Gemeente, bijna 40% van de huwelijken in Nederland wordt voortijdig ontbonden. 40%. 2 op de 5. Als dat er zoveel zijn, dan kun je er zomaar aan gaan wennen dat dat zo is. Laten we er nooit aan wennen. Laten we het nooit gewoon vinden. Deze vrouw, ze heeft 5 mannen gehad. Is dat het enige? Dat haar huwelijk gebroken is? Nou, het mag duidelijk zijn, er is meer. 5 keer is het gebeurd. En nou is ze aan een 6e relatie begonnen. Gemeente, wat is het dat haar drijft? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Een psycholoog die zou allerlei vermoedens erbij hebben, denk ik. Maar in ieder geval blijkt toch wel dit. Dat deze vrouw wanhopig op zoek is in haar leven naar liefde. En naar geluk. Kennelijk heeft ze een leegte in haar hart en dat moet gevuld worden. Ze heeft behoefte aan iets. Wat is dat iets dan? Ja, liefdevolle aandacht, gezien worden, erkenning, er mogen zijn, van belang zijn voor een ander, dat soort dingen. En daar zoekt ze radeloos naar. Deze vrouw, laat ik het maar zo zeggen, ze heeft dorst. Zoals je op een warme zomerdag geweldige dorst kunt hebben en niet kunt wachten tot je een glas koud water in één keer achterover kunt slaan. Gemeente, zo is er in deze vrouw in haar hart een dorst, een sterk, onbedwingbaar verlangen naar liefde, naar geluk, naar iets dat haar leven helemaal goed maakt. Dat ze verzadigd is. Is ze zichzelf dat bewust? Dat het zo bij haar zit. En dat dat dan misschien ook de reden is dat haar leven zo'n puinhoop is geworden. En dat ze onderweg ongetwijfeld heel veel mensen ook heeft beschadigd. En tekort heeft gedaan. Gemeente, vermoedelijk beseft ze dat niet. Jezus moet haar daar in het vervolg aan ontdekken. Vooralsnog merk je vooral die muur om haar hart. Ze zit erin vastgedraaid. In dat zondige leven. En niet in staat om het te veranderen. En gemeente, als het zo doorgaat, dan zal ze een tijd lang leven met die zesde man met wie ze niet getrouwd is. En wie weet komt er nog een keer een zevende of een achtste ook. Het kan maar zo. Wanneer ze het bij hem toch ook niet weer vindt. Dat levensgeluk. Gemeente, is in deze vrouw niet iets zichtbaar wat ten diepste in ons allemaal zit? De hele wereld is daar toch naar op zoek. Kijk, wij zijn als mensen wat kwijtgeraakt. Dat er kennelijk moet zijn, zou moeten zijn. En vanuit wat de Bijbel leert, weten we wat het ook is geweest. En hoe dat is gekomen. In het paradijs waren Adam en Eva helemaal volkomen vervuld van het goede. Helemaal op hun plek. Helemaal gelukkig. Letterlijk helemaal tevreden. Volkomen vrede. Maar door de zonde, toen we gescheiden werden van de Heere God, zijn we het kwijtgeraakt. En dat heeft een gat geslagen, een leegte gemaakt in ons menselijk bestaan. En dat gat, dat vraagt erom om gedicht te worden. En waar proberen we dat mee dicht te stoppen? Ja, dat kan met van alles zijn. Ligt per persoon anders. Sommigen die zoeken hun vervulling daarvan in aanzien. Dat mensen je heel wat vinden. Dat je eer ontvangt. Anderen die zoeken het in geld en in luxe en in uitgeven. Dat geeft een diep gevoel van voldoening. En weer anderen die werken vooral hard en veel. En als ze aan het werk zijn, dan hebben ze dat gevoel. Dan voelen ze zich ertoe doen. En sommigen, zoals deze vrouw, die zoeken het in de liefde. Ja, gemeente, van nature, vanuit jezelf, zoek je dat wat alleen Christus u kan geven. En je zoekt het op plekken waar je het niet krijgen kan. En dat wat Christus je kan geven, dat is precies wat op de bodem van je bestaan nou mist. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Johannes Calvijn die sprak over ingeschapen godskennis of natuurlijke godskennis. Dat betekent niet echt kennis van de levende God, maar dat is die dorst, dat verlangen naar iets dat die leegte vult. Iets wat dan iemand blijkt te zijn. Niet een ding, niet een voorwerp, niet een gebeurtenis, niet iets dat je hebt of krijgen kunt. Nee, een persoon. Want dan kom ik bij het tweede, Jezus aanbod van het levende water. Weet je, die vrouw die denkt in alle rust en anonimiteit water te kunnen putten, ook vandaag weer. Maar dan ontmoet ze bij de bron Jezus. Hij is alleen, de discipelen die zijn naar stadje gegaan om voedsel te kopen. En vermoeid als die is, rust hij daar wat uit bij de bron. Weet je, Jezus is namelijk op reis vanuit Judea, de zuidelijke provincie, naar Galilea in het noorden. En tussen Judea en Galilea, daar ligt de landstreek van Samaria. En dan vertelt Johannes ons dat Jezus door Samaria moest gaan. Vers 4. Waarom moet dat? Wie of wat dwingt hem ertoe? Want gemeente, een Jood nam nooit die weg. Het was het kortst. Als je dwars door Samaria reisde, naar het noorden. Maar als Jood deed je dat niet. Als je van Judea naar Galilea wilde, dan nam je de omweg via het Overjordaanse. Ging je eerst de Jordaan over, dan liep je door het buitenland, het Overjordaanse naar het noorden. En dan weer de Jordaan over en dan was je in Galilea. Want Joden en Samaritanen, die konden elkaar niet luchten of zien. De Samaritanen, dat is een overblijfsel van het Tienstammenrijk. Toen ooit de Assyriërs het Tienstammenrijk hadden weggevoerd. Toen waren daar nog Joden blijven wonen. Die waren niet meegenomen door hen. Een heleboel anderen wel. En de huizen van die andere mensen, die waren ingenomen door de Assyriërs. Daar waren Assyrische gezinnen komen wonen. En dat had zich onderling vermengd. U begrijpt hoe dat dan gaat. En daarom waren ze half Joods, half heidens. En die Samaritanen vereerden de God van Israël. Maar dat deden ze wel op hun eigen manier. Ze erkenden alleen de eerste 5 boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En ze erkenden Jeruzalem niet als plek waar de tempel moest staan. De Samaritanen hadden hun eigen heilige berg. Ja, die berg op de achtergrond bij de Jacobsronde, Gerizim. En gemeente, daarom keken de Joden neerbuigend op de Samaritanen neer. Jullie zijn een soort van heidenen. En omgekeerd hadden de Samaritanen het ook niet op de Joden begrepen. Als er wel eens pelgrims kwamen vanuit Galilea, die dan toch ja, die weg door het midden namen, naar het zuiden, naar Judea, om naar de tempel te gaan, dan konden die Joodse mensen uit Galilea rekenen op allerlei pesterijen. Jullie gaan helemaal naar Jeruzalem, maar je gaat te ver hoor, je moet bij de Gerizim zijn. Dat soort tekst. Maar nou moet Jezus door Samaria gaan. Van wie? Ja, daar is geen andere uitleg mogelijk dan dat het moet van zijn vader. Het is de wil van zijn vader en Jezus die is niet gekomen om zijn eigen wil te doen, maar om te doen de wil van hem die hem gezonden heeft. En dat is ook zijn eigen wil, want hij en de vader zijn één. Met de Jezus is deze weg gegaan. Met het oog op haar. Dat zij daar midden op de dag is, dat is veelzeggend. Maar dat Jezus daar ook is, ja, dat zegt nog meer. Want gemeente, dit is de Jezus die in hoofdstuk 3 aan Nicodemus heeft gezegd: zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in één adem erachteraan. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. En zij, die vrouw, hoort daarbij. En dan komt Jezus in gesprek met haar. En wat doet hij dan in dat gesprek? De gemeente Jezus die neemt het feit dat ze hier gekomen is om water te putten uit die bron. Met dat frisse levende water. Dat neemt hij als uitgangspunt om die vrouw te verkondigen dat er voor haar bij hem iets te krijgen is. Wat nog van veel grotere waarde is. Vers 13, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Ja, dat is waar. De volgende dag moet ze weer. Zo is het ook met al die dingen, gemeente, waarmee wij die leegte in ons hart proberen te vullen. Daar heb je steeds opnieuw van nodig. Je moet er steeds opnieuw naar terug. Het heeft ook een soort verslavend effect in een heleboel gevallen. Het effect van wat je erin ervaart en erin vindt, dat neemt na verloop van tijd af. Dus dan heb je er nog weer meer van nodig. dat gat, dat lijkt een soort zwart gat te zijn. Zoals wetenschappers dat in het universum hebben ontdekt. Gaten die energie in zich opslurpen en daar blijft niks van over. Zo is het voor een mens en zondaar ook. Als je God niet kent, wanneer je de ontfermende genade en liefde van de Heer Jezus niet kent. Als je vervreemd bent van een leven in navolging van Hem, die alleen maar goedheid en barmhartigheid is. Dan kun je ondertussen een heleboel in dat gat doen. Maar het is en blijft leeg. Het verdwijnt erin, er blijft niks van over. Het verzadigt je niet. 5 mannen heeft de vrouw gehad. Maar ze heeft de geluk niet gevonden. Want gemeente, alleen Jezus kan je iets geven, waardoor je dorst wordt gelest. En dat is het levende water. Vers 14, wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Levend water. Gemeente, wat bedoelt de Heer Jezus daar nou precies mee? Levend water, dat is water dat bruisend is. Daar zit levenskracht in. Je had en je hebt in Israël ook waterputten die regen opvangen. Dat is stilstaand water. En als het een tijdje niet geregend heeft, dan kan zo'n waterput, dat water in die waterput helemaal vies en ondrinkbaar worden, dan is het bedorven. Maar levend water, dat is water dat steeds opnieuw wordt gevoed, dat wordt aangevoerd vanuit een bron, het is fris. Het zorgt dat je je als herboren voelt, als je daarvan gedronken hebt. Als je uitgeput bent, dit water kan je weer kracht geven. Dat kan Jezus nou doen. Bij die vrouw die uitgeput is. Geestelijk gezien. Ja, ze put elke dag water. Op die manier raakt ze juist nooit uitgeput. Maar het is elke dag hetzelfde. In je eentje. Met schaamte. Met bitterheid. Je weggaan. Een zoektocht naar geluk en vrede die je niet vindt. Wat ze nodig heeft is echt levend water. Vernieuwing, verfrissing. En Jezus zegt, dat kan ik je geven. Daarvoor moet jij bij mij zijn. Ik vraag aan jou om wat te drinken, want ik heb dorst. Maar jij hebt op een andere manier dorst. En voor die dorst mag ik jou iets geven. Wat deze vrouw nodig heeft, is het levende water van Gods geest in haar hart. En wij hebben dat ook nodig. Het moet steeds opnieuw worden aangevoerd, maar dan heb je ook nooit meer dorst. Want herkent u zich in haar? Herken je het bij jezelf? Die zoektocht, dat verlangen, dat je vanuit jezelf onstuitbaar op zoek bent. Ja, naar heelheid, harmonie, naar het goede. Herkent u het? Dat je ook geestelijk zo ingezonken kan zijn. Dat je geloof zo lauw is geworden. Stilstaand water in een of andere put, waar al lang geen water meer in is gevallen. Dat het zo voelt. Je hart zo koud. Je levenspraktijk zo werelds. En als je de Heere God in waarheid kent, ja, dan kan het nog zo zijn. Dat frisse, dat mis je. Te mogen zingen van genade. Te mogen juichen om gerechtigheid. Het frisse van dat je je verwondert over zijn liefde en de genade. Dat je verbroken raakt. In pure dankbaarheid. Ja, niet onder Gods dreiging, maar onder Christus' liefde. Zijn ontferming over dode zondaar. Zijn hartelijke zoektocht naar hen van wie de mensen zeggen, nou met hem, met haar, moet je niks te maken willen hebben. Als je eens wel zou weten wat, wat die uitspookt. Een verzondigd leven. Gemeente, Jezus zegt het vanmorgen ook tegen u. Het water dat ik je geven kan, dat zorgt ervoor dat je dorst ophoudt. Dat je het nooit meer zult hebben ook. Als je hierbij leeft, als je uit die bron komt om te putten. Als je dat water drinkt. Gemeente, u heeft levend water nodig. Dat levende water dat Gods geest in je werkt en woont. En dat die het zo maakt. Ja, dat het goed is. Dat je die vrede ervaart. Die rust. Die goedheid van God. Het levende water dat het je te geloven geeft. Je ertoe dringt. Het is ook voor jou. Ook voor u. Twijfel niet. Die geest van God. Die je de waarheid doet kennen. Zo zegt de Heer Jezus dat ook tegen die vrouw. De Vader aanbidden in geest en waarheid. Weet je, dat is dat je hem aanbidt vanuit je hart. De Messias. De Christus. Hem aanbidden als je verlosser. Die niet kwam om je te veroordelen. Maar om je te behouden. Die kwam om zijn leven te geven. Als een losprijs. Opdat je verlost zou worden van je eindeloze zoeken. Verlost van dat onrustige hart dat maar geen houvast kan vinden. En dat steeds maar opnieuw gevuld moet worden. Hij kwam opdat u hem zou kennen. En de kracht van zijn sterven en opstanding. Zijn sterven voor je zonde. Zijn overwinning op je dood. En dat je zou rusten met blijdschap en nieuwe hoop. Omdat hij het heeft volbracht voor je. Gemeente, dat is het levende water. Dat we allemaal nodig hebben. En dat we steeds opnieuw nodig hebben. Maar waar je ook steeds opnieuw uit mag putten. Het levende water. Van zijn geest en waarheid. En die waarheid, dat is hij zelf. Hem hebt u nodig. U mag ervan drinken. Hij geeft het je uit genade om niet. Maar hoe doe je dat nou? Drinken van het levende water, dat is het derde. Meent, als je ziet wat Jezus hier bij deze vrouw doet. En wat ze er vervolgens ook zelf later over zegt. Laten we daar maar op afgaan vanmorgen. Dan zijn er twee belangrijke dingen. Het eerste is eerlijk worden. Onder ogen zien wat je schuld is en je zonde en die belijden. En het tweede is belijden wie Jezus is. Twee keer belijden. Je schuld belijden en Jezus belijden. En ik zet ze nou in een volgorde, maar gemeente, eigenlijk gaan die twee samen op. Tegenover Jezus en wie hij is, zie je pas werkelijk wat je mist in jezelf. Zo gaat het bij die vrouw ook. Ze ontdekt het gaandeweg. Als Jezus die scherpe vraag stelt, roep je man eens en kom dan eens terug. Ja, dan moet ze ermee voor de dag komen. Ik heb geen man. En Jezus zegt, dat klopt precies, dat zeg je eerlijk. Je hebt geen man, je hebt wel een man, daar woon je mee samen. Maar dat is niet je man en je hebt 5 mannen gehad. En andersom is het ook waar. Als je ziet wat je mist in jezelf, dan mag dat je bij de Heer Jezus brengen. Aan zijn voeten brengen. Hoor maar wat die vrouw zegt als ze terugkomt in het dorp zonder waterkruik, want die was ze vergeten. Zoals we net zongen met Psalm 63, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierheid en dan vergeet je je waterkruik. En dan is ze zo vol van dat levende water van Gods geest en waarheid. Het is zo bruisend in haar. Het springt op in haar leven dat ze tegen al die mensen in Samaria zegt. Kom, zie iemand die mij alle alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Ja, maar dat wilden ze toch juist verborgen houden? Daar schaamt ze zich toch juist voor? Dat heeft haar toch juist zo bitter gemaakt? Ja, gemeente, maar dat is nou wat Gods waarheid met je doet. Die maakt je eerlijk. Die laat je zien dat het ook voor jou geldt. Dat je een leegte hebt van binnen. Dat je God bent kwijtgeraakt. En dat je hem niet kunt missen. En dat je probeert dat gat maar steeds weer te vullen met van alles wat niet verzadigen kan. Maar u heeft de Heer Jezus nodig. En die vrouw wilde toch niks met Jezus te maken hebben. Ze was bits en kortaf tegen hem, afwerend. En dan nu dit. Kom en zie, zegt ze. Jullie moeten allemaal naar hem toe. Ja, gemeente, dat is ook de verandering die de wedergeboorte met zich meebrengt. Je wordt van een vijand een vriend van Jezus. Je innerlijke weerstand, de muur om je hart, wordt afgebroken. Jezus breekt er dwars doorheen. Gemeente, zijn ontferming, zijn liefde voor zondige mensen, die is zo ontwapenend. Als je in geloof hem ziet als de Messias. Ik ben het die met u spreek, had Jezus tegen haar gezegd. Dan wordt het zo fris van binnen. Drinken van het levende water. Gemeente, dat is zien op de Heer Jezus. Dat is ervaren hoe eerlijk hij met je omgaat. En dat is ook tot je schrik ontdekken dat hij alles weet. Maar dat is tot je blijdschap mogen zien dat hij je dan niet veroordeelt, maar dat hij je behoudt tot het eeuwige leven, omdat hij daarvoor gekomen is. Jezus moest door Samaria gaan. Hij moest vanmorgen u, jou, hier of ook thuis ontmoeten. Om het je te zeggen, ieder die van dit water drinkt, en vul het dan voor uzelf maar even in, waar u uw water put zo doorgaans, waar je je hoop op stelt zonder dat het je dorst lest. Ieder die van dit water drinkt, zal opnieuw dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Hier bij Jezus, bij zijn woord en waarheid, in de gemeente waar zijn geest woont en werkt, is de bron van levend water. Drink je eruit. Ga je met hem in gesprek. Luister je naar zijn stem. Stel dat die vrouw gedaan had alsof Jezus er niet was. Had ze de water geput. Kruik op haar hoofd, terug naar Samaria. Maar dan was in haar leven alles bij het oude gebleven. Dan was ze verloren gegaan. Maar nu staat daar die vergeten waterkruik. Stille getuige van wat God aan haar gedaan heeft. De ontmoeting met de Heer Jezus. En hij ontmoet u en mij vanmorgen. Opdat ook wij het levende water zouden ontvangen. En dan tevreden zouden zijn, de vrede zouden vinden in hem. Hoor dan wat hij zegt en geloof hem. En laat het dan als een bron in je omhoog springen. Ja, Heere, laat als ik roep mij op u hopen. O God van mijn gerechtigheid, geef mij uw antwoord. Doe mij open, die mij als ik ben ingesloten ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. Dan kun je gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom je bij hem thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, dat dat toch vanuit ons hart de aanbidding van u mag zijn, Heren. U aanbidden in geest en waarheid. Als de Vader in de hemel. In wiens nabijheid we mogen verkeren. Heren, dat kan nooit uit onszelf. Want wij hebben een verzondigd leven. We dragen zoveel schuld met ons mee. We hebben anderen zoveel aangedaan. We hebben u zoveel aangedaan. Heere, vergeef het. Neem het toch genadig weg. Maar wat is het een wonder van uw genade dat u niet kwam om de wereld te veroordelen, Heere Jezus. Maar dat u gekomen bent om haar te behouden. Ja, dat u zondaren behoudt tot het eeuwige leven. En dat we dan mogen zingen en beleven. Dat we kunnen gaan slapen zonder zorg. Terwijl het juist kan stormen in ons leven. En dan toch die rust, die vrede vinden. Omdat we geborgen zijn bij u. En door u, Heere Jezus, de borg en middelaar.